De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En het verband wilde ik samenvatten in het eerste gedeelte van het 14e vers van Jesaja 58. Jesaja 58, vers 14a. Daar staat geschreven: dan zult gij u verlustigen in den Heere. Tot zover. Vorige week hebben wij reeds bij dit hoofdstuk stilgestaan met als kern het vijfde vers. Zou het zulke vaste zijn dat ik verkiezen zou dat de mensen zielen dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bies en een zak en as onder zich spreide, zou het dat een vaste heten en dacht de Heer aangenaam? Het punt van onze overdenking was toen de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën ontmaskerd en een betere gerechtigheid aangewezen. Vele weken is ook dit hele hoofdstuk gelezen omdat het zo'n onlosmakelijk geheel vormt. En we hebben eigenlijk reeds verschillende dingen gezegd over het verband van dit 58ste hoofdstuk, dat ook nog even doorloopt in het 59ste hoofdstuk. En daarom wilde ik deze avond nog een enkel woord, zo de Heere wil, daarover spreken, om dan, zo de Heere wil, de volgende keer te vervolgen met Jesaja 59. Als wij letten op de prediking van de profeten en de apostelen, dan merken we, in nieuwtestamentische woorden gezegd, dat er sprake is van bekering en geloof. Geloof en bekering. Betering en geloof. Het was ook de korte toespraak aan het eind van de prediking van de apostel Petrus, als zij verslagen werden in het hart, dat hij zeide: bekeert u en geloof. En laat u dopen en uw zonde afwassen in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat kom je eigenlijk ook tegen bij de profeten, wel zeer sterk in het hoofdstuk wat ons is voorgelezen en waar we al even bij hebben stilgestaan. Die onafscheidelijke eenheid van bekering en geloof, van omkering op de weg van het kwaad en de ongerechtigheid tot de weg van de vreze van zijn heilige naam. Ik heb al eens eerder gezegd, maar je wordt er niet altijd zo dadelijk mee geconfronteerd. Ik heb al eens eerder uw aandacht daarvoor gevraagd, dat het een innerlijke nood kan zijn, de blindheid van onze ziel en van ons duister verstand in de dingen des Heeren. En dat je enerzijds zo van nodig hebt om te blijven bij de waarheid die naar de godzaligheid is. En anderzijds de vrees om de raad van God, zoals hij zich in zijn woord openbaart, toch te mogen verkondigen, ook al gaat het tegen ons vlees en bloed in. En ik ben eigenlijk nooit meer getroffen op dat punt dan in deze zaken, als het gaat over de eis van de bekering. Ja, je kan het eis noemen of weet ik wat je het noemen wil. Maar er is duidelijk sprake van een gebod van de Allerhoogste God om de schijnheiligheid en de schijnvroomheid te verlaten en die eigen gemaakte God buiten de deur te zetten en om te buigen voor de levende God. En nooit heeft mij eigenlijk zo bijzonder getroffen iets dan, ik heb het al eerder verteld, maar dat moet u me niet kwalijk nemen, het komt nu zo uit, dan dat ik daarover eens een stukje las bij Philpot, waarin ik eigenlijk een strijd, een innerlijke overweging terugvond, waar ik moest van zeggen dat ik daar geen vreemde aan las, maar dat ik daar ook menigmaal over had zitten tobben en vragen: Heere, geef mij toch licht in uw waarheid. Ik weet niet precies meer hoe dat boekje heette. Maar daar schrijft de man, en ik herhaal het nog eens, dat hij een tijd in zijn leven had gekregen, had gehad, dat hij niet durfde te preken over de voorwaardelijke teksten die in de Bijbel staan. Hij bedoelt daarmee over die teksten waar een eis, een voorwaarde in genoemd wordt. Nou, en ik moest eerlijk zeggen dat ik hem in dat opzicht wel een hand wilde geven. Want ja, je kan zo gegrepen zijn en zo bepaald bij dat eenzijdige werk van God. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Enzovoort. Dat je al die andere woorden waarin sprake is van Gods stem, bekeert u. En braakt u lieden een braakland en zaai niet tussen de doornen. En naak tot God en hij zal tot u genaken. En scheurt uw hart en niet uw kleren. Dat je daar niet over kunt spreken. Dat vindt u misschien eigenaardig. Want ja, ik weet ook wel, je kan wel een verklaring opzoeken. Want er is over alle woorden, zal er wel eens gepreekt zijn. Maar dat je daar innerlijk toch niet aan durft. Zodat wat voor de een heel gewone kost is, voor tijdredes en politieke redes enzovoort, overbekende woorden. Nou, dat ik soms jaren had dat ik er niet over durfde te spreken. En tot een moment dat het was alsof de Heere mij daartoe dreef om er wel over te spreken. En dan weet ik dat het de waarheid was. Maar dan zou ik het een dag daarna niet na kunnen doen bij wijze van spreken. Dan kon ik dat niet in een theologisch of exegetisch uitlegkundig systeem gieten. Om te zeggen, nou ja, nou begrijp ik het. Nee. Dan was het voor mij levend, klaar. En dan was het een woord van God, vol majesteit. En heerlijkheid. En er is er maar één die het voor het zeggen heeft. En die het voor het eisen heeft. En voor het schenken. En voor het gebieden. En dan is het die God die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Maar goed, nog even verder. Wat was de reden dan? Ja, Philpot schreef. Ongeveer, want het is weer een tijd geleden dat ik het gelezen heb. En je vergeet zo'n hoop. Hij zegt, het kwam niet uit verachting voor van het woord. Maar ja, schrijft hij in de eerste plaats. Misschien is het ook de tweede plaats geweest, maar dat doet er niet toe. Ik begin maar met eerste plaats te zeggen. Voelde ik mezelf zo ellendig, zo onbekwaam, zo ongelijkvormig, zo onmogelijk, dat ik het niet durfde. In tweede plaats, zegt hij, merkte ik dat een heleboel hele en halve Calvinisten die woorden bij uitstek gebruiken om onwedergeboren mensen mee bezig te houden en aan het werk te zetten. En dan lenen zich bij uitstek die voorwaardelijke teksten, hè, want mensen denken erom, de Heere eist het, hoor. De Heere eist het. Het is een eis. En hij noemt, geloof ik, nog enkele dingen op, maar ik noem hier wel enkele kerngedachten. Ik denk, ja, zo is het nou precies. Zo is het nou precies. Zo ligt het nou voor mij ook. Maar dan schrijft hij dat hij op een ziekbed door de Heere nader onderricht werd en dat het hem min of meer tot schuld was. Niet dat hij ooit uit oneerbiedigheid of verachting zo gehandeld had, dat niet. Maar dat hij te weinig oog had gehad voor de rechte zin van de gebiedende wijs in het heilige evangelie. En toen zei de man, ja, op dat ogenblik was ik daar erg blij mee, hoewel ik ook heb aangevoeld, dit is geen uitlegkundig systeem. Zo zou ik dat persoonlijk nooit durven toepassen. Daar schrijft hij, de Heere liet hem zien dat het zo was. Als er nou in de Bijbel staat, vernedert u onder de krachtige hand Gods, en hij zal u verhogen te zijne tijd. Dan zou je kunnen zeggen, dat is een gebod, een gebiedende wijs. Maar zegt hij er dan bij, ja. Ik ben zo ongelukkig. Ik zie die krachtige hand Gods niet. Laat staan dat ik me onder die krachtige hand Gods vernederen kan. Ik denk, daar heb je ook weer gelijk in. Want een mens kan het 100 keer lezen in de Bijbel. En het gaat langs hem heen. Ik zeg niet dat dat in het woord zit. Maar ik ben zo dood en verhard. Dat ik heb nodig woord en geest. Dat die mij ontsluiten, dat die mij door dat woord, dat die geest zich paart met dat woord. Want anders, dan zou een mens, laten we zeggen, automatisch, zou het goed met hem gaan, als hij maar in de kerk zou zitten, als hij maar in de Bijbel zou lezen. Maar zo gaat het niet. Dat heb je zelf wel bij de ervaring, dat je de dierbaarste gedeelte uit Gods woord kunt lezen, waar je misschien vroeger door verbroken of verblijd bent geweest, en je kan het 100 keer overlezen, en het zegt je niets. Het lijkt me of dat de geur en de smaak, de honing, eruit is. Dan zegt hij, ja, hij zegt, maar nou, laten we nou zeggen, nou zegt God het, en dat bedoelt hij mee. Nou komt God met zijn geest krachtig dat woord op de ziel toe te passen. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. En nou zegt hij, ja, dan gaat het vanzelf. Want dan is de laagste plaats voor mij nog niet laag genoeg. Want dan wil die wel buigen. En zich vernederen en verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. Want de stem des Heren is met macht. De stem des Heeren doet de woestijn beven. Nogmaals, ik zou daarvan niet een verklaringssysteem willen maken. Want ik voel, ik besef liever gezegd, dat een mens daar ook misbruik van kan maken. Zonder dat hij zelf erg heeft aan welke dwaling die ten prooi valt. Welk misbruik? Wel dit, dat het gevaar dreigt. We zijn er niet voor veel tot hoor, dat moet je niet opvatten, dat is geen kritiek. Maar ik bedoel, maar ik heb er een hekel aan om iets klakkeloos over te nemen. Als iets je troost, dan mag je dat weergeven en gebruiken in het leven. Hè? Maar om iets in een bepaald systeem te gieten, ben ik altijd bang voor. Of de Heere moet het jezelf zo geven te zien in die systematische weg. Maar ja. Maar wat is dan het gevaar? Kan het gevaar zijn? Nou, je had die in de tijd, niet lang geleden, had je die grote bekende theoloog Karl Barth. Ik ben er niet aan toegekomen om zijn kirchliche dogmatiek door te werken. Want dat is al een rij zo groot. Maar goed, wat je er dan over en gedeeltelijk van gelezen hebt, krijg je de indruk dat deze man de Bijbel toch anders beziet dan hij behoort bezien te worden. Kijk, de Bijbel is voor hem niet Gods woord. Aan de andere kant weer wel ook, maar hij ziet het zo. Kijk, in die Bijbel is Gods woord. Die Bijbel is een vergaarbak van allerlei ervaringen. Van wat toen voor Abraham, of voor Job, of voor David, een woord van God was. In de levens van die mensen kwam dat woord als een bliksemstraal. En het sloeg in hun leven. Toen, op dat ogenblik, was dat voor die mens het woord van God. En dat brengt hij dan over op deze tijd. Nou kan God ook gebruik maken van eenzelfde woord, van die verzamelplaats van mensenwoorden en godswoorden, ook wel van legende en bepaalde gebeurtenissen die een beetje gekleurd zijn door het nageslacht. Daar kan de Heere God wel gebruik van maken door bij ons ook weer zo'n blikseminslag te veroorzaken. En dan is op dat moment, is dat ook het woord van God. Ja, maar ja, daar loop je ergens mee vast. Als je de Bijbel zelf ziet, hoe zij zichzelf beoordeelt, hoe het woord beoordeelt en het woord uitlegt, dan kom je tot de conclusie dat de Bijbel stelt dat het woord van God levend en krachtig is als een zaad. Het woord wordt en ergos, daar hebben wij ons woord energie, energiek. De krachtbron zit erin. Het wordt ook wel dynamisch genoemd, aangedreven door de geest. Maar dat woord van God, dat blijft bestaan tot in der eeuwigheid. Nou is het wel moeilijk. Nou is het wel vreselijk moeilijk. Want ja, wij kunnen die woorden lezen. En dat ze op ons niet overkomen, niet die indruk maken als woorden van God. En waar moet ik daar de oorzaak van zoeken? Moet ik dan zeggen wat je soms in de meest orthodoxe kringen soms hoort? Ah, die papieren paus, dan hebben ze het over de Bijbel. Papieren paus. En als je een woord aanhaalt uit het woord, verstand moet weg, verstand moet weg. Ja, dat staat er wel, maar de praktijk is anders. Er worden soms zulke verschrikkelijke, dat hebben de mensen niet door, zulke Batiaanse uitdrukkingen gedaan, hè, die je gewoon niet begrijpen kunt. En dan voel je aan dat je zegt, ja, maar dat is niet waar. Ik weet wel hoor, eenmaal verbrandt de Bijbel ook, maar de inhoud van dat woord, de sprake van dat woord, die is eeuwig. Die wordt vervuld. En toch ontdek je, als u of ik vanavond de Bijbel lezen of onder de Bijbellezing zitten, of zitten te overdenken, dat het heel onderscheidenlijk ligt. Valt het spreken van God altijd samen met ons spreken over het woord? Het is zomaar een vraag. Het formulier tot de bevestigingen van de dienaren des woords zegt alsof dat Christus zelf tot ons komt in de bediening van het woord. Aan de andere kant ervaart de dienaar van het woord sterk dat hij de Christus niet is. Want die leerde als machtende die kon zeggen. Uw geloof heeft u behouden. Ja, dat mogen wij ook wel zeggen. Maar die kon scheppend iets daar stellen. Dat merk je. Hij kon wonderen doen en tekenen. Aan de andere kant merk je ook dat zijn woord niet op ieder dezelfde indruk maakte. Je leest, hij kon al daar niet vele wonderen doen vanwege hun ongeloof. Zijn sprake werd door de een gehoord als een sprake van God, door de ander als een sprake van een verleider. Toch sprak hij ook de woorden Gods op geheel enige, bijzondere wijze. Daarom zou ik zeggen, als het erover loopt, het woord is Gods woord. Van het begin tot het einde. De Bijbel is het woord van God, niet het woord van God is in de Bijbel. Zoals op een beschadigde plaat, een grammofoonplaat, door alles heen de stem van de meester nog wel te beluisteren valt. Zo stelt bijvoorbeeld de Duitse theoloog Emil Brunner het. Als een plaat, een beschadigde plaat, al die verhalen enzovoort, die kun je gerust met een korreltje zout nemen, al die dingen. Maar ja, het voornaamste is, wij horen ook in de Bijbel de stem van de meester. En de nieuwe vertaling kan daar ook aanleiding toe geven, in haar vertaling van uit Timotheus, meen ik. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Dat hebben ze zo, grammaticaal is dat misschien wel mogelijk, maar van gemaakt, al de van God ingegeven schrift. Dat zou kunnen inhouden dat er ook nog schrift is die niet van God ingegeven is in de Bijbel. Voel je hoe gevaarlijk dat het eigenlijk is allemaal? Daarom zou ik persoonlijk liever zeggen, de schrift is wel levend, maar wij zijn dood. Wij zijn zo hard. En toch wil ik het tevens bijzeggen. We hebben bij dat woord nodig. En ik heb het altijd zo nauw mogelijk aan elkaar verbonden. Want dit is de troost in druk mij toegelegd. Geest en woord. Woord en geest. Maar die verbinding van woord en geest, zaligmakend, is een zaak van de hoop op de levende God. Maar die kan ik niet bewerken in mijn eigen hart en in het hart van de hoorder. Klinkt niet bewerkt. Ik kan dat niet van God invorderen, begrijp je, want ik heb niks te zeggen. Ik kan hooguit onder de laatste druk verwaardigd worden om een ogenblik die stand in te nemen die deze profeet is eenmaal waarvan je leest. Heere, gij zijt toch onze vader, wij zijn leen. Gij zijt toch onze pottenbakker, wij allen zijn toch uw handenwerk. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? En waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet horen? Maar dat is een stuk. Dat kun je eigen niet aanmatigen. Dat kun je niet zomaar even neerschudden, want dan is het alleen maar godsdienstige praat om er vanaf te wezen. En zo is het wel wat vaak genoemd. Ik zie dat als een groot geheimenis, hè? Dat de mens nou niet meer door zijn menselijke affecties gedrongen wordt om te zeggen, ja God, waarom laat u ons nou zus en zo, terwijl die eigenlijk zijn vermaak heeft in het kwaad, hè, en tegelijkertijd God de schuld ervan geeft. Daar zijn die menselijke affecties zijn zo naar de achtergrond. En ligt het schepsel zo vlak voor de grote soevereine God. Die alles wrocht om zijn zelfs wil. Dat hij dan door die geest zoiets mag zeggen. Maar er is er ook niet meer over na te praten. Dat is niet meer een gesprek, bedoel ik. Dat is niet meer ter discussie te stellen. Daar kun je niet meer op een vereniging over gaan praten en zo van, ja, is dat nou wel goed of dit? Dat ligt zo teer en zo heilig. Als je daar die arme man, die geen andere weg ziet, tenslotte door God zelf naar God wordt toegedreven, en de Heer als het ware in het ingewand aanraakt, waarom verstokt gij ons hart? Terwijl die menigmaal gezegd heeft dat het allemaal onze eigen schuld is. En ons eigen werk. En onze eigen goddeloosheden die ons ten verderven brengen. Toen ik dit hoofdstuk nog weer eens zat te lezen en nog weer eens hoorde voorlezen, toen was het weer net als altijd, of net als wel eens eerder. Toen overviel me ook weer dat armelijke van het schepsel van mezelf. Want, nou weet ik, dat in het verbond van Gods genade, dat was aan Christus zijde een werkverbond. Dat moet je goed verstaan, een werkverbond. Christus stond in dat opzicht niet in een genadeverbond, want voor hem gold geen genade, maar recht. Hij was dus het hoofd ook van het verbond der werken, van het doe dat en leef. En toen heeft Christus alle eisen en voorwaarden voor zijn rekening genomen. Alles, tot de laatste penning toe. En dat weegt voor mij zo zwaar, dat ik ben doodsbenauwd voor alles wat probeert op de een of andere wijze van het genadeverbond toch weer een werkverbond te maken. Toch weer dat men van de gaven opgave maakt. En van het gegeven eisen maakt. Dan voel ik nog de betekenis van wat mijn oud oom nog alleen zei. mensen. In het genadeverbond wordt ons verkondigd dat God zichzelf heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets. Want in dat genadeverbond wordt dan naar de zijde van de zondaar gegeven. Mild en overvloedig, al wat hem ontbreekt. In de Zoon zijn er eeuwige liefde. Nu keren we weer terug tot dit hoofdstuk. Ik heb dit hoofdstuk, dat hebt u gemerkt verleden week, toch niet zo uitgelegd dat de Heer dat nou doet om ons nog eens, bij wijze van spreken, met onze neus op de werkelijkheid te drukken van het verbond der werken, en dat wij nooit meer door de werken zalig kunnen worden. Dat heb ik niet gedaan. Voor degenen die er niet waren, die weten dat dan alvast. Ik heb dit hoofdstuk zo gezien en zo wil ik het vanavond ook besluiten. Dat God alle schijnheiligheid en schijnvroomheid aan de kant schuift. En in dit hoofdstuk een geesteloos volk dat denkt op weg te zijn naar de hemel voorhoudt dat het koninkrijk Gods niet is gelegen in woorden, maar in kracht. En dat het koninkrijk en het wandelen op zijn weg niet is een praatje, maar dat het een werk Gods is dat verheerlijkt wordt. Want er zal een verlosser komen, staat er, voor degenen die zich bekeren van de overtreding van Jacob. En dan moet je me niet direct voor de voeten werpen, we blijven zondaren tot aan onze laatste snik. Dat dacht ik dat we toch wel wisten. En dat komt ook wel uit in de prediking en ook in de nood van de prediking. Die voortgaande kruissituatie, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dat nam niet weg dat die apostel Paulus van een vijand een vriend werd gemaakt. En dat die apostel Paulus mocht zeggen, ik dank God dat ik met een onergelijke conscientie onder u gewandeld heb. En dat de genade Gods in zijn leven klaarlijk geopenbaard is. En daarom heb ik verleden week gezegd, het is beter. En dan geloof ik dat we op de rechte weg zijn. De Heere zegt, maak mijn volk zijn overtreding bekend en Jacob zijn ongerechtigheid. Dan geloof ik dat we een goede zin mogen verstaan. Niet als wij ons hier met een dogmatische formule van we blijven maar zondaren tot aan onze laatste snik toe, om daarmee proberen die put maar zo gauw mogelijk dicht te pleisteren en rustig verder te leven. Nee, dan geloof ik dat dit woord en dit hoofdstuk en deze gedienende delen van het woord aan haar doel beantwoorden als zijn volk, zijn Jacob, het hoofd mag buigen. En als beschuldigd daaronder mag verkeren. En de dorre geesteloze handen mag uitbreiden tot de levende God. Heere, help mij. Want wij vergaan. Heere, wilt u mijzelf tot u bekeren vandaag en morgen. Want ik ben een groot beest voor u. Dat is beter dan er met een polstok overheen te springen. Dat is beter dan om in die algemene terminologie van we zijn maar mensen en dit en dat, maar Jezus bloed en noem maar op. Want dan vraag ik me wel eens af, hebben we ooit in ons leven wel eens geloofd? Die gerechtigheid waarvan de Geest overtuigt en die zonde waarvan hij overtuigt. Innerlijk. En dat de mens zijn voze bestaan leert kennen. En dat ook de afbraak van dat voze bestaan mag beginnen. Want ik weet, in het woord staan onderscheiden gevallen opgetekend van kinderen des Heren. Die openbaar zijn gekomen als zondaar ook in een diepe val. Dat weet ik. Maar je voelt wel aan, als een mens daar zijn eigen mee redt, en dat we maar hoereerders zijn, en overspelers, en dieven, en vol met boze bedenkingen, als die zulke woorden aangaat wenden, om ruimte te scheppen dat hij het met een ander houdt. Of dat hij zijn ander van zijn goed besteedt. En hij zegt, ja, zo zijn wij nou eenmaal. Nou, dan kun je er toch wel op rekenen dat je dichter bij de hel dan bij de hemel bent. Dat goddeloos is. Dat niets te maken heeft met de vrezen des Heren. En zoals de Heren dat in zijn woord heeft geopenbaard. En weet je wat ik dan boven dit woord zie staan? Het woord uit de Prediker of uit de Spreuken. Dat de woorden zijn als pinnen diep ingeslagen van de overste meester der verzameling. Ook deze woorden snijden ons te pas af. Door betoning des geestes. Deze woorden dringen ons terug in onze inbeelding. Deze woorden bepalen ons erbij dat leer en leven geen twee dingen zijn, maar dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Kijk, daarom doet de Heere ook een arm en ellendig volk overblijven, dat op zijn naam betrouwt. Want dat volk is daarin ook arm en ellendig, of ellendig en arm. Er wordt daar een woord gebruikt, het oorspronkelijke, dat doet denken aan de slinger van een klok. Omdat ze gewaar worden, dat ze zo ver van huis zijn. En dat ze nog in het stof steken. En dat ze zich met zulke ijver om God te dienen niet begeven als dat hij eeuwig waardig is. Daarom zullen ze nochtans op de naam betrouwen die in Christus Jezus geopenbaard is als een volkomen zaligmaker. Goed, dan staat hier geschreven. We gaan het hoofdstuk even vervolgen. We hebben eigenlijk de kern verleden week al genoemd. De Heere zegt, die hele godsdienst, dat kwellen van je eigen is ijdel. Dat hoef je helemaal niet te doen. Weet je wat het ware vasten is, zegt de Heere? Dat je goed voor je knechten bent. En dat je die slaven eens een keer vrijlaat, die je al lang vrij had moeten laten. En dat jij je niet verdekt opstelt voor je eigen vlees en broeders. En dat je niet probeert te plukken om rijk te worden van een ander zijn armoe. Bij de heidenen was 30% rente heel gewoon en sommige namen 100%. Maar de Heere wou dat niet. Van een medebroeder mocht je dat niet aanvaarden. Om te willen verdienen van de armoe van een ander en dan van je eigen vlees. Is dat niet het grote behagelijke, dat je die arme naakte kleedt en die hongerige van je brood geeft? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspreiden. Dan zal de Heer het goede doen zien. Dan zal uitkomen dat de Heer geen lust heeft aan offeranden, maar aan gehoorzaamheid, die beter is dan het vette der rammen. Dan zal uw gerechtigheid voor uw aangezicht heen gaan. Je zegt, hoe moet dat nou? Maar dat betekent dit, dat voor het volk uit zal gaan die gerechtigheid, dat God die het beloofd heeft, indien ge mijn stem zult horen en in mijn wegen zult wandelen, zo zult gij ervaren dat ik de getrouwe ben, de trouwe God van Jacob, die ook daarin gerechtigheid is en geeft. En de heerlijkheid van de Heere zal uw achtertocht vormen. Wanneer je dan roept, zal de Heere wel antwoorden. Gij zult schreeuwen, want de nood blijft, die gaat door, die komt telkens weer terug. En hij zal zeggen, ziet, hier ben ik. Want hij rijdt door vlakke velden. De Heere bemint de zonde niet. Soms krijg je de voorstelling van ons alsof de Heere Jezus zo'n vriend is van alles wat slecht en gemeen is. Maar zo is het niet. Hij veracht en haat het kwade. Hij is gekomen niet om zonde, maar om zondaren te redden en zalig te maken. Is het ook niet het grote doel van God een gemeente zonder vlek en zonder rimpel? Is dat Gods doel, dat de waarachtige godsdienst daaruit zou bestaan, dat de mens een handjevol vormdienst erop nahoudt en voor de rest doet waar die zelf zin in heeft? Zou dat het behagen van God kunnen zijn? Dat de Heere zou zeggen, in de hemel, dan zal ik het wel in orde maken. Maar ga jullie voorlopig, zolang je op de aarde bent, dat duurt toch niet zo lang. Leef dan je eigen leven maar uit en ga dan je eigen gang maar. Dat kan niet. Dat kan niet aan zijn wil zijn. Nee, dan zal hij antwoorden. Dan zal hij zeggen, ziet, hier ben ik. Zo ga uit uw midden, weg doet het juk. Waarmee je je knecht benauwd en je arbeider onder druk zet, zodat die arbeider nooit van zijn leven is kan zien dat je iets mag lijken, nou ga ik heel ver hoor, op die dierbare koning, maar dat je op die arbeider meer de indruk maakt van een sluwe, gewiekste zakenman. Die overal munt uit weet te slaan. Maar die nooit is geconfronteerd wordt met iets van waarachtige barmhartigheid. Waarachtige liefde. Nooit, als hij maar voor me verdient. Als hij je werk maar doet. En niet te veel zeurt over geld. Daar denk ik wel over. Ja. Is dat goed te praten? Dan denk ik nog even toch aan Kierkegaard, de Deense prediker en filosoof. Ik ben in alles niet met de meeste, dat zeg ik op de voorgrond. Maar die zegt, o diepte van krankzinnigheid en ellende, al die professoren in de theologie. De een schrijft een commentaar over het commentaar op een commentaar. Begrijp je? De een schrijft weer een boek over een ander zijn boek. En ook weer over die zijn boek. Welke satire om te spreken van professor Paulus, professor Peters. Met een groot buitenverblijf ergens aan het meer. En een buitengewoon groot salaris. Vaste betrekking. Is er één van die loondienaars die zich afvraagt, lijkt mijn leven in de verste verte iets op hem die zijn koninkrijk heeft doen verkondigen door vissers, door ambachtslieden, door eenvoudigen? Ja, als reactie op een dode vorme dienst. Ik geloof dat hij op een keer met de studenten de boeken ging verbranden op de straat. Het afkeer van die letterknechterij. Maar waar gemist werd in het persoonlijke leven de scherpte van het heilig woord van God. Dat hij de zonde doet, die is een dienstknecht van de zonde. En die doet de ongerechtigheid. Zo gij het juk verbreekt. En het uitsteken van de vingers. De minachting. Die vent, dat wijf, dat rotjong, die rot. Kunnen we goed, hè? Soms uit jaloezie. Soms ook uit verachting. Uitsteken van de vingers. En het spreken van de ongerechtigheid, dat betekent hier het spreken van allerlei, nou ja, laster. Belasteren van elkaar. Het kwaaddenken van elkaar. Daar heb je op de sabbattijd voor. Dan mag je jammer genoeg niet werken, dan kun je jammer genoeg niks verdienen. Maar dan kun je altijd nog dat doen, dan kun je praten. Over die en over die. Is dat nou niet de werkelijkheid die hier veroordeeld wordt? Is het dan niet meer waar dat wij of God zullen vrezen? Hoe je het voor elkaar krijgt, moet je maar zien. Of we zullen God vrezen en het zal ons wel gaan. Zo niet, het zal ons kwalijk gaan. Zou het dan niet meer waar zijn, wee de goddelozen? En het wel over de rechtvaardigen? Zouden we het niet tegen ons eigen vlees en bloed zeggen moeten, als we merken dat ze de duivel en de wereld voor zich verkiezen? Dan kun je wel een diepzinnig praatje gaan houden wat voor jezelf waar is, maar dat op dat moment niet aan de orde is. Je zou kunnen zeggen, kind, zo is je vader nou ook. Dat is enkel wereld van binnen. Een wereld van ongerechtigheid. Maar is dat de weg? Is dat op dat moment de weg? Of is dit de weg? Zo niet, mijn kind, als je niet luistert. Dan zal God je tegenkomen. Dan zal de Heere God zal je zeker vinden. Want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Voel je hoe gevaarvol het is wanneer wij met ons beperkte inzicht de dingen door elkaar gaan gooien? Voel je daaraan dat er niet eigenlijk, het klopt niet meer. Je krijgt zo'n zoete stroop eigenlijk, hè? Het is altijd houdbaar. Het is altijd verdedigbaar. Altijd verzachtende omstandigheden. Altijd is er wat. Ik heb het nou niet over dat we uit zwakheid in zonde vallen. Het gaat nou even over de koers van het leven. bid je dan toch ook niet meer voor de kinderen? Je zegt, Heere, bewaar ons en verlos ons van de boze en van de ongerechtigheid en van de zonde. Of zou je dat zo fijn vinden? Of zou je dat zo begrijpelijk en zo, nou ja, zo aanvaardbaar vinden? Als jouw kind zich doodspuit. Of als jouw kind, als kind nog maar. Misschien op school nog. Haar of zijn lichaam. Misbruikt. Tot allerlei doeleinden. Zou je dat dan zo waarderen? Als je een testje van je dochter of van je zoon de voorbehoedsmiddelen zou vinden? Of zou je zeggen, kinderen luister. De mens heeft bijna alle taboes verbroken. Hij heeft alle beveiligingen van zich geworpen. En wat is het resultaat? De mensen zijn allemaal even bang. Rusteloos. Overspannen. Het loopt uit de hand. Iemand uit het oosten die hier kwam en in Europa had bezocht, een groot deel, die zei, er is één ding dat ontzettend opgevallen is. De angst. De angst voor de oorlog. De angst voor de malaise. De angst voor de terugslag. De angst. Ja. Ja, het is wel wenselijk dat vaders en moeders naast hun kinderen staan, in de goede zin van het woord dan. Ik bedoel niet zoals de modernen dat leren, maar ik bedoel dat ze bij hun kinderen betrokken zijn. En dat vaders en moeders beseffen dat er nooit een tijd geweest is zo moeilijk als de tijd waarin wij leven. Want vroeger, 100, 200 jaar terug, had je zozeer geen moeilijke leeftijd, hoor. Het is nog niet zo heel lang dat die verschijnselen zijn gekomen, die puberteit en al die dingen meer. Die totale onzekerheid. Want reken erop, een lijfeigene in het verleden had vaak meer bescherming dan de moderne mens en het moderne kind. Want het moderne kind, of het kind van de moderne tijd, onze kinderen groeien geheel op in een wereld zonder God, zonder meester, zonder Christus. Alles staat op losse schroeven. Dus niemand die durft te zeggen, ja, maar dat kind, dat is Gods woord. Durft niemand? Tenminste niemand, ik spreek even het algemeen. Niks is er zeker. Alles is onzeker. Maar met die zogenaamde bevrijding, je kunt het geloven of niet mensen, is de angst zo nameloos groot geworden. In de kerk en buiten de kerk. De angst neemt toe. Want ja, al is de mens het zichzelf niet bewust, hij kan niet zonder stuur. Hij kan niet zonder God. Hij kan niet zonder dat onveranderlijk blijvende woord. Hij kan niet erbuiten. Dan gaat hij te gronden. Hij kan niet zonder gezag. Hij wil het niet weten. Maar hij verraadt zichzelf. Bij de psychiater. Bij de dokter. In alle sectoren waar gewerkt wordt om de mens op te vangen, verraadt hij zichzelf, zijn angst. Hij weet niet meer hoe hij het heeft. Hij weet niet meer wat hij ervan moet denken. En ja, het droeve. Als de kerk dan ook geen antwoord meer geeft. Als de kerk ook meedoet in die dode dans en alles onzeker stelt. Kun je dan begrijpen dat voor de moderne mens die kerk ook niet zegt, dat je daar niet dan doet. Ik weet het ook niet.
Ja, u weet het ook niet. U zei ja. Ja, man, het is moeilijk. Het is moeilijk. Ja, als jij nou zo bent, ja, hoor eens, ja, als hij maar zo, dan geloof ik toch dat God dat wel kan begrijpen en dit wel kan begrijpen en noem maar op. Dat wordt ten enenmale afgesneden door het woord van God. Het woord van God zegt nee. Ophouden met die vingers uitsteken en het spreken van de laster en het onderdrukken van de ellendige. En het alles goed praten, hou hem niet op. Want dan zal het u wel gaan. Nogmaals, hoe je het voor elkaar krijgt, moet je maar zien. Ik weet hoe het voor elkaar kan komen. Dat weet ik. Al is het niet voor elkaar, bij mij niet. Maar ik weet het wel. En ik weet ook dat het eenmaal helemaal voor elkaar zal komen. Want hij zal ons met hem alle dingen schenken. Maar ik weet dat het er is in die dierbare Heer Jezus. Is alles voor elkaar. Voor die arme kerk is de strijd gestreden en het leed geleden. Maar daaruit vloeit dan ook alleen maar het beginsel der hoop, der verwachting, der zekerheid. Der ondermijning voor de angst. Daaruit alleen maar. Daaruit komen alleen maar krachten vrij. Om een mens te trekken uit de chaos. En om hem in te prenten. Elke dag. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Heere, bekeer mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Maar als je het zelf voor elkaar moet maken, en dan met de visie van de moderne mens, en van de moderne godsdienst, dan word je steeds banger hoor. Al lijk je een hele taaie, harde vent geworden, hè, die overal boven staat, maar je liegt het. Want je bent zo bang als een wezel. De dreiging hangt boven het hoofd. De mensen zijn bang. De mensen kermen het soms uit, midden in de nacht. Zomaar zinloos, redeloos. Waarom? Oh, ik ben zo bang, ik weet geen raad. Ben je ziek? Nee, dat weet ik niet. Nou, is er wat gebeurd dan? Ja, maar als nou... Dat is de tijd waarin we leven. God dank dat de Heer, als de Heer nog een zekere bescherming om ons legt. God dank, want je gaat er onherroepelijk aan. Maar, zegt de Heer, als je die ellendige praktijken nou eens aan de kant schaft, kun je het niet? Ik kan het. Ik kan het. Ik kan je alles vergeven. Ik kan alles recht maken. Ik kan het zo maken dat ik zeg, kind, kom, steun op mij. Ik kan je ook troosten, dat als je uit zwakheid in zonde valt, dat je aan mijn genade niet moet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Want je bent gedoopt. En het is een ontwijfelbaar getuigenis van het eeuwig verbond van zijn genade, van zijn vrede. Dan, ja, daar zegt de Heer, ja... Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. Dan is er in de donkerheid, is er toch licht. En in de duisternis gaat het licht op. Dan zal de Heer u geduriglijk leiden, uw ziel verzadigen. Ook al is het nog zo droog, want het kan droog zijn, hordroog. En uw beenderen vaardig maken of versterken. Want wij zijn dan toch maar arme stakkers en tonders hoor. Die geen benen hebben om op te staan. Maar hij zal uw beenderen versterken. Ja, hij zal het zo maken dat dat water tot een springfontein wordt van levend water. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En je zal tot je verbazing zien dat je kinderen verder bouwen. De oude verwoeste plaatsen. De fundamenten die al eeuwenlang verwoest lagen. Die zullen opgericht worden. En je zult genoemd worden die de bressen toemuurt. Die de paden weer herstelt en opmaakt om te bewonen. Ja, zo sterk is die Heere God. In de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. En het geslacht, het nageslacht, zal het ervaren dat hij is een God van zijn eeuwig verbond. Indien gij nu uw voet van de Sabbat afkeert, dat wil zeggen, indien je niet zo met je grote poten mijn Sabbat vertrapt, dat wil zeggen. Wat? En ze waren zo verschrikkelijk, vooral na die ballingschap, daar slaat het misschien op die periode, in de dagen van Jesaja waren ze niet zo vroom, uitwendig. Maar goed, misschien ook wel ook, Jesaja heeft heel lang geleefd, hè, maar indien je voet van de Sabbat, bij de Sabbat, en op de Sabbat dan deze niks. Ja, ze vonden het wel jammer. Jammer. Ik had graag nog wel een zaakje willen opknappen. Hij verdraait nog een toe. Ik had nog graag even naar de notaris. Ik had nog graag even naar die. Ik had nog graag even naar de schrijver gegaan. Om dat contract nog even. Maar ja, het is Sabbat hoor. Het is vandaag Sabbat. Dat is nou met je voeten op de Sabbat lopen. Dat is de Sabbat vertrappen. Dat is de Sabbat zo aanvaarden als een soort juk, dat moet ik dragen. Maar, zegt de Heere, gaat mijn Sabbat nou eens een verlustiging doen? Dat nou eens uit een ander vaart. Wil nou eens zien dat ik jullie, ijverige, vormelijke, werkende, verdienende schepselen, dat ik je dat nou gun. De Sabbat. Hij heel de week maar aan loopt te werken en te razen en voor te jagen. Noem het nou eens mijn verlustiging. Zie hem nou eens als de dag waarop de Heere geheiligd wordt. En die de Heere geheiligd heeft. En dat hij geheiligd worden. Die toch alleen te eren is. En als je nou die Sabbat eert, die Heere eert. Niet in die dode vorm, want ze zouden heus niet gaan fietsen, bij wijze van spreken hoor. Of een stadion te ver lopen, langer dan een Sabbatsreis. Nee. Maar de Heere, die ziet daar doorheen. Die weet, de Heere, die zegt dat is geen Sabbat houden. Dat is geen Sabbat houden. Dat je daar al zou je geen vloot doodslaan, maar dat je daar met je gedachten, ja, daar zit je alweer te rekenen en te tekenen. En als je nou je eigen wegen eens niet doet, en je eigen lust niet vindt, hè, dat die nou eens niet vindt, nou vind je het wel. Dan zeg je nou, dat is een mooi uurtje om nog eens even dit of dat te bedenken, of te overdenken. Hoe zal ik hem nou zover krijgen, en hoe zal ik dat nou doen? Nog een woord daarvan spreekt. Dat betekent, je zou het letterlijk zo over kunnen brengen. En dat je nou eens ophoudt met dat gezwets. Op de Sabbat. Want ja, praten mag je wel. Dat mochten ze wel. Hè. Praten mag je wel. Doen mocht je niet veel, maar praten wel. Dus de Sabbat was bij uitstek geschikt voor kletsen. Zwetsen, ijdele taal. Dan zult gij u verlustigen in de Heere. Wat zul je dan blij zijn? Wat zul je zeggen? Wel gelukzalig die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. Op de harp en op het tiensnarig instrument. Met een voorbedacht lied op de harp. De Heere. Dan zult u verlustigen in de Heere. als we buigen naar de ark die van zijn gunst getuigt. Naar Jeruzalem. Jeruzalem dat boven is. Welk is ons aller moeder? Beginsel van de eeuwige vreugde. Het beginseltje, zou ik haast zeggen. Want de maandag komt er weer achteraan en de dinsdag enzovoorts. Maar even, even, hier wordt de rust geschonken. Hier een klein voorproefje van de eeuwige Sabbat. Daar zult u verlustigen in de Heere, Jehovah, ik ben wie ik ben. Nou, wat zie je dan op met de gerechtigheid van fariseeërs en schriftgeleerden? Indien onze gerechtigheid niet overvloediger wordt, we zullen het koninkrijk Gods niet zien. Wat dan? Nou, ik hoop dat we de lijn hebben mogen verstaan. Nou, gelukzalig is de mens die het woord mag horen en ter harte nemen. We hoeven niet hard te beginnen te brullen van dit en dat, nee. Ach nee, maar misschien dat een pijl ons hart treft. Ik ben gewond. Misschien dat je niet zo vormelijk en letterlijk naar bed gaat vanavond. Kan zijn. Zeg Heer, ik heb mijn portret gehoord. Ik heb mijn portret gezien. Jong. Wat een portret ben ik. Blijkt nergens naar. Heere God, ik ben een goddeloos monster. Bekeer me toch alsjeblieft tot u. Geef me genade. Kijk, dan gaat geloof en bekering, dat gaat samen. Echt waar. Waar het woord zijn kracht doet, dan gaat het samen. Want als je dan iets hebt bij wijze van spreken, dan is misschien de laatste gedachte waar je mee in slaap valt. Zal morgen eerst dat eens even in orde maken. En dan niet uit het verbroken verbonden werk hoor. Om iets mee te verdienen. Want dat staat in de ziel ingegrift. Er is niks te verdienen. We hebben de dood verdiend. Maar wat nou vloeit uit die middelaarswonde. Wat nou vloeit uit die persoon, een borg en middelaar. Daar nou eens uit voorkomen. Opdat zegt Petrus, gij zijn voetstappen zou nawandelen. Dan ben je toch geen groot mens. Ben je klein mens. Maar dan is het wel zo, als je, wie weet hoe tekeer gegaan het misschien, tegen je knecht of tegen je buurman ten onrecht of wat dan ook, dat de laatste gedachte vanavond is, ja, als ik morgen de buurman zie, zou ik toch even, als morgen de knecht. Ja. Bekeert u en gelooft. Voel je hoe die eenheid ligt. Het is gewoon onverstaanbaar dat je morgen verder gaat met tieren, razen en afzetten en bedriegen. Dat je een zondaar blijft tot de laatste snik, dat is erg genoeg. Dat we er zo weinig last van hebben, dat is erg genoeg. Maar je moet niet denken dat je het tot een compromis kan laten komen. Dat je kunt zeggen, nou ja, vooruit maar hoor. Nee. Nee, dat is het kenmerk van ongenade. Dat een mens nooit in zijn leven ergens op terug kan komen. En hoeft het altijd niet in een mooi woordje van vergeving, dit en dat en zo. Maar het wordt gemerkt. Je vrouw kan het merken misschien, of de man, of je kind, of je knecht. En je zal het zien. Echt waar. Als je nou het tegenbeeld, de tegenstelling hiervan neemt, dan denk je dat het u gelijk duidelijk is. Wees nou eens eerlijk. Als je nou op die wegen wandelt, hè, die hier worden veroordeeld en afgekeurd, dat kun je uitbreiden tot in het oneindige. Heb je dan verlustiging in de Heer? Wees nou eens eerlijk. Heb je dan zo'n nabij leven, zoals de mensen daar wel eens over hebben? Of grijp je zo af en toe maar wat om je eigen toch nog blij te maken? He? Maar je hart weet wel dat het niet in orde is. Voel je aan, daar is geen vrede in, maar alleen maar onrust. Onvrede. De dood werkt erin. En hoe groot is het? En welk een vergenoeging kan het geven? En een verootmoediging als je terug mag komen. Terug mag komen. Ja, als je voor de Heeren het mag belijden. En als je mag zeggen, Heer, ik kan niet anders. Ik ben zulk een ellendig monster. Helpt u me toch uit genade. Uw dierbare kind heeft alles geofferd. Ja. Daarin is iets van vrede. Van vrede. Niet omdat je zo goed gebid hebt. Maar omdat je voelt dat de weg open is. Dat de weg open is. Je leest ook nog zoiets in een of ander formulier. In het huwelijksformulier. Van het gebed dat verhinderd kan worden. Dat voel je. Zegt, ja, lelijke huichelaar, je bent nou wel mooi aan bidden, maar zo is het niet. Begrijp je? Kijk, en als je nou die tegenstelling vat, dan vat je misschien ook iets van de bedoeling. Dan zeg je, toch met de spreukendichter, wees te alle dagen in de vreze des Heren, want gewisselijk, daar is een beloning. En dan weet je ook voor je eigen ziel, uit de praktijk, de goddeloze zegt, mijn God hebben geen vrede. En die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. De grote herder der schapen ontfermen zich over ons. Amen.